Als Jan geen briefje had gebracht, dan had ik het zelf gezegd, want ik had onze broeder al een hand geschud. Daar wou ik het eigenlijk over hebben vanavond. Over die weg die God met ons gaat. Al de weg leidt mij mijn heiland. En ik wil een paar stukjes met jullie lezen uit het eerste Bijbelboek. Genesis. Genesis 41 en 48. Genesis 41 en 48. Het is de geschiedenis van Jozef die tot onderkoning van Egypte is gemaakt. Ik lees vanaf vers 50. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, zoals Jozef had voorspeld, werden Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. En ook het gehele huis van mijn vader. En aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Tot zover hoofdstuk 41, nu 48. Vers 12. Jacob, de oude Jacob die bijna op sterven ligt, gaat de zonen van Jozef zegenen. Vers 12. Toen deed Jozef hen, die beide zonen, Manasse en Ephraim, van zijn knieën weggaan en boog zich neer met zijn aangezicht ter aarde. En Jozef nam hen beiden en met zijn rechterhand Ephraim aan Israëls linkerhand en met zijn linkerhand Manasse aan Israëls rechterhand. En hij bracht hen, die beide jongens dus, dichter bij Jacob, bij Israël. Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, de jongste, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaac voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Ephraims hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Ephraims hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broer groter zijn dan hij. En diens nageslacht zal een volheid van volken worden. En hij zegende hen. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Ik weet niet of u vertrouwd bent met deze oud-testamentische verhalen. Deze bijzondere geschiedenissen. Maar ze hebben ons voor vandaag heel, heel erg veel te zeggen. Als wij durven zeggen, al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel nog meer, dan moet je ook deze geschiedenissen onder ogen durven zien. En ik hoop ook dat dat gebeurt, dat dat gewoon waar wordt in onze levens. De Heer Jezus, onze heiland en onze verlosser, heeft waargemaakt wat ik vanavond zeggen wil. Hij is het lijden niet uit de weg gegaan. Hij is de moeite niet uit de weg gegaan. Hij heeft dwars door het lijden heen, dwars door de zorgen, dwars door de pijn heen, voor u en voor mij geleden aan het kruis van Golgotha. De enige vraag is of wij dat geloven, of we dat echt aangenomen hebben, of we dat werkelijk tot ons eigendom gemaakt hebben. Je kunt praten wat je wilt, maar er moet een moment zijn dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als je heiland en als je verlosser. Het kan heel ver weggeduwd zijn, misschien wel jaren weggeduwd zijn, maar het moet wel waar zijn. Het mag ook echt zijn. Je mag er ook vanavond opnieuw ja tegen zeggen, als dat al ooit gebeurd is. En als dat niet gebeurd is, mag je vanavond voor het eerst gaan zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij en voor mijn schuld en voor mijn zonde wilde doen. De Heer Jezus leren kennen. Je kunt er eindeloze gesprekken over hebben buiten, tijdens de vakantie of op de werkplek. Maar het moet echt een keer gebeuren. Het mag er ook zijn. De Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser. Gaat het dan vanaf dat moment op rolletjes? Loopt alles zoals je dat zelf plant? Gaat er dan niets meer fout? Gaat het dan helemaal goed? Is je weg dan een soort easy going way? En alle drempels zijn weg. Ook geen verkeersdrempels natuurlijk, want dan kun je wat harder rijden. Er is helemaal niks meer wat in de weg staat. Is dat zo? Kun je als gelovige zeggen, ja, dan heb je het goed. Dan zit je gebakken, dan zit je gebeiteld. Alles gaat voor de wind. Antwoord, nee. Echt niet. En dat is nu precies de grote vraag die wij vandaag krijgen. Iedere keer komt die vraag terug en iedere keer bespringt ook die gedachte je eigen hart. Als je dan van mensen hoort die zeggen, ja, maar ik ben daar en daar geweest, in het buitenland of in het binnenland, en we hebben daar een bepaalde campagne meegemaakt. En verloste helemaal van mijn probleem af. Het is in één keer helemaal gaaf, het is helemaal goed. Nou, dan schokt dat. Dat werft ook. Dan gaan hele horde mensen opnieuw naar dit soort campagnes. Want van je probleem afkomen is toch het belangrijkste. Als je mensen hoort praten en je laat ze even doorpraten en zeggen, ja, als je nu gezond bent, dat is het belangrijkste wat er is. Nu, ik ga mee, want ik vind het ook heel erg belangrijk. Maar is dat echt zo? Dat zijn allemaal vragen, lieve broeders en zusters, beste vrienden, die ons ook vanavond misschien wel een beetje bespringen. En ik heb al een tijdje gedacht aan een aantal geschiedenissen uit de Bijbel. Een paar zal ik citeren. Ik zal ze niet voorlezen, maar ik zal ze wel citeren. Waaruit dezezelfde nood blijkt. Eén daarvan is een hele bekende. Ik weet niet of je hem kent, het boek Haggai. I'm sorry, ik ken je al. Dit is Bas al uitgeciteerd vanavond. Maar ik bedoel Habakkuk. Die ziet de ellende en die zegt, Heere God, u bent te rein van ogen om de ellende te zien. En u laat dit allemaal voortbestaan. Dit blijft gewoon zo. De Heere God spreekt tot Habakkuk en Habakkuk mag gaan staan op zijn wachttoren. En mag horen dat de aarde een keer vol zal zijn van de kennis des Heeren. En dat er iemand gaat komen. Het is het daar nog, het is wat vaag nog, die daarin verandering brengt. Diezelfde tekst wordt in het Nieuwe Testament in de brief van de Hebreeën geciteerd en dan is het hij komt. Dan is het niet meer het, iets vaags, iets algemeens, maar dan is het al iemand geworden. Maar waar het nu om gaat is het volgende. Aan het eind van dat prachtige boekje Habakkuk zingt hij een lied. Al zou de vijgenboom niet bloeien, dat kent u, want dat is ook in allerlei bundels terechtgekomen. Al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn, geen rund in de stallingen, nochtans zal ik jubelen in de God van mijn heil. Is het dan ook echt anders geworden? Is het werkelijk veranderd? Zijn de vijanden op de vlucht geslagen? Is het dan ineens over? Nee, het is nog precies zo. Alleen Habakkuk's visie, Habakkuk's kijk op de omstandigheden is wel te degen veranderd. Er is iets gebeurd. Ik neem straks nog een paar voorbeelden. Maar misschien is het allermooiste en het allerbelangrijkste voorbeeld wel de Heer Jezus zelf. Maar eerst de geschiedenis van Jozef. Jozef heeft veel narigheid ondervonden. Jozef is door zijn broers verkocht, verkwanseld, is in Egypte terechtgekomen, in de gevangenis. Jozef is een beeld, een schilderij, een type van de Heer Jezus, maar dat laat ik ook nog even los, want het gaat me nu gewoon om zijn leven, om wie hij is als mens. En God heeft hem uit de kuil, uit de gevangenis, omhoog getild. God heeft een keer een enorme ommezwaai in zijn leven gebracht en Jozef werd onderkoning in Egypte. Zafnat-Paneach, die naam kreeg hij toen, redder van de wereld. En Jozef krijgt een vrouw, Potifera, de dochter van de priester van Asnat heet ze, de dochter van Potifera, de priester van On. En Jozef krijgt daar twee kinderen. In die tijd. En de ene noemt hij Manasse. En hij zegt, God heeft mij mijn moeite doen vergeten. En de tweede noemt hij Ephraim. En hij zegt, dat betekent die naam, vruchtbaar in het land van mijn ellende. Dus Manasse, God heeft mij mijn moeite doen vergeten. Dat betekent de naam Manasse. En Ephraim, vruchtbaar in het land van mijn ellende. Je kunt je dat voorstellen. Je zit heel ver, je ziet heel diep. God haalt je eruit, je bent onderkoning. Je mag de Heere dienen, maar je mag ook tot zegen zijn voor anderen. En dan komen er kinderen. Ja, mijn moeite vergeten. Dat is toch wel het eerste wat ik zeggen wil. Ik ben eraf. Mijn moeite is voorbij. Tweede, vruchtbaar in het land van mijn ellende. Tot zover gaat het heel goed. Snappen we het, krijgen we het ook mee. Een paar jaar later, Jacob ligt op sterven. De oude vorst Israël, dat is de naam vorst van God. Jacob ligt op sterven en wil de zonen van Jozef zegenen. Nou, Jozef weet hoe dat gaat. Hij kent het protocol en hij neemt die beide jongens mee, brengt ze dichter bij Jacob. Hij zet zijn oudste Manasse het dichtst bij de rechterhand van Jozef, van Jacob, weet je wel, die ligt op het bed. En hij zet zijn jongste zoon Ephraim bij de linkerhand van Jacob. Zo hoorde het. De oudste zoon, de eerste zegen, de zegen van de rechterhand. En de jongste zoon, de tweede zegen, de zegen van de linkerhand. En dan gebeurt het vreemde, dat die oude man daar in dat rustbed ineens zijn handen kruist. En daardoor zijn rechterhand legt op Ephraims hoofd, op de jongste. En zijn linkerhand legt op Manasse, zijn oudste. Ja, als je ooit al gedacht had dat hij wat aan het aftakelen was, dan was het op dat moment wel zo. Hè? Dat kan je alleen maar verwachten in zo'n situatie. En Jozef zegt ook nog, zo niet mijn vader, u bent in de war. Dit gaat niet goed, dit loopt uit de hand. En de oude Jacob zegt, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Zal ik het nu eens gewoon zeggen? Hoe vaak hebt u tegen de Heere God gezegd, zo niet mijn vader, zo bedoel ik het niet, zo willen we het niet. We willen niet in Ede in het ziekenhuis liggen, afgetakeld en bijna het sterven. Broeder Jo Meijer. Of anderen. Zo niet mijn vader. Kent u dat niet? Misschien helpt deze tekst u, ons, mij, om te zeggen, Heere, u bent wijzer dan wij met z'n allen. Misschien is dit kleine voorbeeld uit het boek Genesis wel heel spraakmakend, heel richting aanwijzend voor ons allemaal, omdat God wel eens zijn handen kruist. Misschien heeft hij dat wel heel precies gedaan toen daar aan het kruis iemand stierf die geen schuld had, die niets misdreven had, die volstrekt goed was. En wij zouden gezegd hebben, ja, maar dat kan toch niet. Heere God, hoe bestaat het dan? Hoe kan u iemand die zo goed is en zo voor de mensen is geweest en zo de liefde van God heeft geëtaleerd, hoe kan zo iemand aan het kruis veroordeeld moeten sterven? Zo niet. Zou God het niet geweten hebben? Zou God niet hebben kunnen ingrijpen? Nou, de Heer Jezus zei er al iets van. Meer dan 12 legioenen engelen hadden kunnen komen. Ze kwamen niet, maar ze hadden wel kunnen komen. En het is zo gegaan. Waarom? Zit hier een achtergrond achter, een les achter? Antwoord ja. Wij mensen, wij willen eerst van ons probleem af. En dan vruchtbaar zijn. Zal ik het zeggen met de taal van Jozef? We willen eerst moeite vergeten. En daarna vruchtbaar zijn in de ellende. En God zegt, nee. Vruchtbaar in de ellende. Dat staat voor mij voorop. En daarna zal ik de moeite doen vergeten. Dat is Gods volgorde. Dat is een hele moeilijke. Als Israël door de grote verdrukking gaat, dat komt nog. Ze hebben het nu al geweldig moeilijk. Het hele volk staat onder druk en onder spanning. En er gebeurt van alles in deze wereld. Maar als Israël door de grote verdrukking gaat, dan is niet het eerste moeite vergeten. Dan is het allereerste vruchtbaar in de ellende. En daarna moeite vergeten. Als wij verlangen naar de komst van de Heer Jezus en we geloven dat de Heer Jezus spoedig komt, we geloven dat wij hem tegemoet gaan, we geloven in die zogenaamde Maranatha-gedachte dat we hier vandaan gaan, de Heer Jezus tegemoet gaan, door hem in het huis van de Vader worden gebracht, zitten we daar dan in de zin van, eindelijk onze luie stoel, eindelijk thuis. Nou, eventjes nog één keer dit. Was even zo pas, daarboven is het veel kouder dan hier beneden. Dat gold dan de temperatuur waarschijnlijk hier op deze verhoging. Maar dan zijn we eindelijk waar we wezen willen. Dat is eindelijk het laatste zweet van onze aangezichten gewist, zoals een lied dat zegt. Dan zijn we thuis. Want wij willen van onze moeite af. Wij willen dat de Heer Jezus komt. Maar wij willen van onze moeite af. We hebben het hier gewoon benauwd, Heer Jezus. We vinden het hier een beetje moeilijk, Heer Jezus. Komt u alstublieft, Heer Jezus. Want wij willen van onze problemen af. Zegt de Heer dat? Is dat terug te vinden in de Bijbel? Nee, nooit. Vruchtbaar zijn in de ellende. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Dat zegt de Heer Jezus. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft veracht en de schande niet heeft geacht. Het kruis niet heeft veracht en de schande ook niet heeft geacht. De Heer Jezus. Wie was er dan vruchtbaar in de ellende? Niemand anders dan Hij. Wanneer is zijn moeite dan vergeten? Als Hij daar straks u en mij zal zien in glorie. En als u en mijn hoop een hoop is van we willen van ons probleem af, van onze zorg af, van onze moeite af, dan zegt de Heer misschien, kijk eens naar die geschiedenis van Jozef. Kijk eens naar die gekruiste handen van die oude vorst van God. Kijk eens hoe hij dat doet. Weet je dat dit makkelijk uit te leggen is, maar moeilijk waar te maken is? Je zult maar midden in de brandnetel zitten. Moet je dan zeggen, nou dan moet je de Heer prijzen. Of moet je dan zeggen, ik wil er graag uit. Ik wil uit deze stekelige toestand. Ik zeg maar iets plats, iets gewoons. Maar dat is toch hoe je het dan zou moeten vertalen. Jozef had heel veel nood en heel veel moeite meegemaakt. En ik kan me begrijpen dat hij zijn kinderen zo heeft benoemd. Moeite vergeten. Het is over. En nu wil ik vruchtbaar zijn. En Jacob zegt, nee, eerst vruchtbaar zijn. Ik zei al, het boek Habakkuk ademt deze sfeer. Precies. Maar u vindt het ook terug in de psalmen. Ik zat net op mijn stoel nog psalm 22 te lezen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je wel, die hele duidelijke klaagpsalm waar de woorden staan die in het Nieuwe Testament te vinden zijn, die de Heer Jezus uitgesproken heeft daar op het kruis. En wat zegt hij dan in Psalm 22? In het midden der gemeente zal ik u lof zingen, heren. Midden in de ellende, midden in de prut, midden in de narigheid. Hem eren, hem prijzen. Vruchtbaar zijn in de ellende. Jij en ik hebben onze zegen te danken aan het feit dat de Heer Jezus in die weg vruchtbaar was. Zegen bracht. Gods hart openbaarde. Vergeving kon schenken. Jij en ik hebben alles te danken aan de lijdensweg van de Heer Jezus. Aan de Via Dolorosa. De weg van het lijden. Die weg wordt bezongen. Die Via Dolorosa. Waar de Heer Jezus zijn kruis droeg. Waar hij als een geslagen man door Jeruzalem gesleept werd. Vruchtbaar in de ellende. Indien de tarwekorrel, nog een keer geciteerd, niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar indien ze sterft, brengt hij veel vrucht voort. De Heer Jezus. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Vruchtbaar in de ellende. Wij die nu geloven en het werk van de Heer Jezus omvat hebben, omarmd hebben, zich toegeëigend hebben, wij mogen ook vandaag zeggen, Heer Jezus, we willen op u lijken. Betekent dat primair mijn probleem over? Zal ik nog een voorbeeld citeren uit het Nieuwe Testament? Paulus had een doorn in het vlees. En hij wilde er graag af. Ik snap dat. Hij heeft 3 keer gebeden en God zegt, mijn genade is jou genoeg. En daarom roemt hij in verdrukkingen en in zwakheden. Hij leerde het. Vruchtbaar zijn in de ellende. En daarna moeite vergeten. Petrus dan? Ging het met hem beter? Nou, ik was tijdens de vakantie in Rome en ze zeggen dat hij daar gekruisigd is, zelfs op zijn hoofd gehangen is, dus op zijn kop gehangen is. En dat hij daar gestorven is, op een verschrikkelijke manier. Jacobus, ja, die werd gelijk gedood, direct aan het begin al in de gemeenteperiode. Johannes, Patmos, verbannen, toestanden, ook al niet zo fraai. Ging het die lui allemaal voor de wind, omdat ze geloofden? Ging het Stefanus voor de wind? Nee, het omgekeerde. Precies het omgekeerde. En vandaag vind je een teneur, ook onder christenen. We willen van onze problemen af. Paulus zegt, daarom heb ik hem wel gevallen in zwakheden. Jongen. Nou, die wil graag ziek zijn, of die wil graag een probleem hebben. Die wil graag in de zoren zitten. Daar willen we juist niet zitten. We willen eruit. Blij, gelukkig, stralend. Bruine tent. Dat willen wij. Is dat eigenlijk wel de taal van de Bijbel? En natuurlijk hebben we teksten dat God dit kan. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer wonderen kan doen. En ook soms wil doen. Ik twijfel daar geen seconde aan. Maar de les die we mogen leren is, dwars door de nood heen, dwars door de verdrukking heen, zegen. Wat zegt de Heer van zijn volk? Nog een citaat. Van zijn volk Israël. Ik heb jullie in die vreselijke, met schorpioenen voorziene woestijn gebracht. Waar het heel moeilijk was. Waar het razend zwaar was. Waar je eigenlijk niet doorheen kon. Om u ten laatste wel te doen. Had de Heere God het anders gekund? Jazeker. Hij had ze zo bij de hand kunnen nemen. Ze waren in het land geweest. Bovendien, als ze gewoon gelopen hadden, zoals de Filistijnen vroegen, hadden ze er 11 dagen over gedaan. En 40 jaren lang in de woestijn omtrekken. Om jullie ten laatste wel te doen. Ik weet dat dit een beetje haak staat op ons toekomstperspectief, op onze visie. En toch geloof ik dat wij vandaag mogen durven zeggen, dit is de route die de Heere geeft. Die gekruiste handen van die oude Jacob, daar in het oude boek Genesis, zeggen heel veel. En wij roepen met Jozef, dat bedoelen we niet, vader. Zo niet, mijn vader. En hij antwoordt misschien vanavond heel concreet naar jou toe. Ja, dat weet ik. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Nu is de route per persoon verschillend. De een langs een hele zware, de ander langs ogenschijnlijk een andere, misschien iets makkelijkere weg. Verlies, geliefden die we niet meer zien, die we niet meer kennen. Wel kennen in onze gedachten, maar niet meer zien in onze directe omgeving. Er is pijn, er is heel veel zorg. Ik weet het ook. En soms weet je niet waar je het zoeken moet. Maar één ding weet ik wel. Vader, u gaat met onze weg. En u wilt ons in de ellende van vandaag vruchtbaar doen zijn. In de wereld hebben wij verdrukking. Het is niet zo dat het allemaal voor de wind gaat. Ze hebben mij vervolgd, zegt de Heer Jezus, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. De gemeente gaat ook vandaag niet over een heel makkelijk pad. We leven in zware weer. Ja, als je zo vanavond bij elkaar zit en het allemaal een beetje, laten we zeggen, eenduidig is, één richting is, dan gaat het best. Weinig kritiek, weinig tegenstand. Maar morgen is het anders. Je weet heel goed hoe dat in je eigen leven kan zijn en bij je kinderen kan zijn. Hoe zwaar ze het kunnen hebben, hoe moeilijk ze het kunnen hebben. En dwars door die moeite heen wil de Heer je vruchtbaar laten zijn. Dat is wat God bedoelt met onze levens. Lieve broeders en zusters, we wachten op de komst van de Heer Jezus. Niet omdat we van de problemen af willen, maar omdat we Hem willen zien. En tot dat moment zijn we met Hem bezig. Heren, wat het ook is, hoe het ook gaat. Heren, we willen U eren. Ja, dat is geloofstaal vanaf het podium. En ik weet dat het makkelijk klinkt en ook makkelijk gezegd kan worden. En we roepen soms maar wat. Ik heb wel eens het verhaal verteld van een schipper. Die lag in Leeuwarden voor een kerkgebouwtje met zijn bootje toen. En was ook naar die kerk gegaan, was ook naar die dienst gegaan, 's morgens. En daar had hij een tekst voor gelezen uit de psalmen. Met mijn God spring ik over een muur en met mijn God loop ik door een legerbende. Nou, dat was geloofstaal, hè? Dat was een mannetjesputter. Een meneer in die dienst. Die schipper was er ook en hij had dat gehoord. Heeft niet expres die man gevraagd voor een bak koffie naar de dienst, maar dat gebeurde wel. Ja, zei die meneer die dat had voorgelezen, ik ga met jullie mee een kopje koffie drinken. Nou, fijn. Ze lopen naar dat bootje. Zo'n looplank, ongeveer 30 centimeter. Die schipper loopt erover en dan denk ik, dat buigt door. Dat zwiept bijna tot aan het water. En die grote sterke man die net had geroepen, met mijn God spring ik over een muur en loop ik door een leger. Ja, die stond daar. En de schipper zegt, sommige mensen moeten heel gauw examen doen. Toen al. Ik bedoel dit met te zeggen, je kunt soms wel wat roepen. Maar het is soms zo moeilijk om het waar te maken. De Heer wil jou en mij op het moment dat wij gaan kracht geven om overeind te blijven. Cornelis de Boom heeft het verhaal verteld, ik hoorde dat laatst van iemand. Vader en dochter gaan een treinritje maken. Kopen een kaartje en de vader houdt er beide kaartjes bij zich. Dochter zegt, mag je dat kaartje? Nee, die hou ik bij me. Ja, maar het is toch ook een kaartje voor mij? Ja, zo'n kaartje voor jou. Maar ik hou het toch maar even bij me. Dan stel je voor dat je het verliest en zo. Dat vind ik heel verhaal. Zo blijft het, in de trein. Een heel eind op weg, conducteur komt langs. Toen gaf het vader dat kaartje aan de dochter. En zij gaf het aan de conducteur, knipte hem. Waarom dit verhaal? Je krijgt het pas als je het nodig hebt. En zij bedoelde, Corrie ten Boom, je krijgt pas kracht en genade van God als je het nodig hebt. Niet eerder dan. Als je morgen moeite hebt, krijg je morgen het kaartje. Even tussen aanhalingstekens. Zouden we het durven? Zouden we met die vader op stap durven? Zouden we die gekruiste handen van Jacob als een soort symbool voor ons willen houden en willen zeggen, vader, ik vertrouw u. Zo wil ik leven. Individueel, persoonlijk, zo wil ik gaan. Heer Jezus, ik vertrouw u. Want u liet het zien. En de godsmannen hebben het laten zien. Die lieten zien dat dit de route is. Zou die route anders zijn vandaag? Zou de route van ons een makkelijker zijn dan die van Paulus en van Petrus? En van de Heer Jezus? Nee, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij geslagen, ze zullen u slagen. Ze hebben mij gehoond, ze zullen u honen. Zouden we durven? Of denken we, ik heb liever een andere gemeente. Daar is het wat makkelijker. Nou ja, dan scheur je 41 en 42 uit Genesis weg en 48 ook maar. Maar dan moet je ook nog Habakkuk eruit scheuren. Dan moet je ook Psalm 22 eruit scheuren. Dan moet je ook het verhaal van Patmos eruit scheuren. Dan moet je ook 2 Korinthe 12 van Paulus eruit scheuren. Dan moet je, ja, dan blijf je aan de gang, hè. Dan heb je een hele rol behang in één keer. Je kunt alles gaan beplakken. De achterkant natuurlijk, want die andere teksten wil je niet zien. Zou je durven? Zou je durven zeggen, dat willen we. Individueel, Vader, al de weg leidt bij mijn heiland. Ik vertrouw u. En ik wil met uw hulp, Vader, en door uw genade vruchtbaar zijn in de ellende. Dat ik de moeite zal gaan vergeten, dat gaat gebeuren. Maar dat is de volgende fase. De gemeente die nu hier op aarde is, heeft het moeilijk. Ze wordt besprongen. Ik weet het wel, we worden in Nederland niet vervolgd. We hebben in die zin vrijheid om samen te komen. We hebben alle ruimte. Er zijn plekken op aarde waar het heel anders is. Waar het heel moeilijk is. Ook vandaag heel zwaar is om zomaar een samenkomst te beleggen. En er zijn tijden genoeg geweest dat er brandstapels waren in Nederland. En dat er vervolging was in Europa. Oost-Europa is net een beetje aan het kalmeren, maar het is nog niet makkelijk. En er zijn zoveel terreinen waar christenen het niet makkelijk hebben. We willen eraf, Vader, we willen van die problemen af. Is dat hun gebed? Of is hun gebed, laat uw glorie zien, laat uw heerlijkheid zichtbaar worden. Vruchtbaar zijn in de ellende. Heel vaak sta ik beschaamd als ik zie hoe gelovigen in die contraien de Here dienen en willen volgen. Hun moeite vergeten. De Heer zal ze uitnodigen om te gaan rusten. Kom en zit met mij in mijn troon. De gemeente gaat niet door de grote verdrukking. Ik geloof dat de gemeente opgenomen wordt, weggaat voor die grote verdrukking aanbreekt. Maar hoe dan ook, die verdrukking is er wel. En die antichristelijke tijd is al lang aangebroken. Israël. Moeite vergeten. Dat willen ze. Ze willen eraf, eindelijk vrede. En wanneer komt het? Dwars door de nood heen. Dwars door de grote verdrukking heen. Vruchtbaar in de ellende. Ik ben zo blij met Openbaring 7. Als daar staat een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten en volken en talen en naties. En dan komen ze aan, hele groepen. Waar komen die vandaan, is de vraag. Nou, u weet het antwoord. Het staat in de Bijbel, uit de grote verdrukking. Wie hebben dat dan gedaan? Wie hebben daar dan gepredikt? Israël. Vruchtbaar in de ellende. Alsof het nog nooit zo duidelijk is geweest. En uiteindelijk wordt God geprezen en zullen zij al hun moeite vergeten. Maar het meest sprekende voor mij is toch de Heer Jezus. Ik heb het al 3 keer gezegd, de Heer Jezus zelf. Hij heeft het zo schitterend laten zien, dwars door alles heen, dwars door de nood heen. De Heer Jezus. Zou je het nog een keer durven zingen? Al de weg leidt mij mijn heiland. Ik wil je uitnodigen om het wel te doen. Kunnen we het eerste couplet, broeder van hier en nu gaan, nog een keer gaan? Het is lied nummer 5. Alleen het eerste couplet. Oh. God onze Vader, het is geloofstaal als we gaan zeggen, ik weet wat hier mij overkomt, u maakt alle dingen wel. Het is geloofstaal als we zeggen, we willen vruchtbaar zijn in de ellende. Het is zo begrijpelijk als we zeggen, we willen graag de moeite kwijt. O Vader, u hebt ons hier gezien, u zag ons zitten of staan. U kent ons hart, we zijn voor u heel, heel duidelijk transparant, u kijkt dwars door ons heen. En daarom dragen we ons aan u op en vragen voor een ieder die hier is, om vrede, om rust, met de weg die u met ons gaat. Het is soms zwaar, het is heel zwaar. Er zijn voorbeelden genoemd van mensen die ook ons gebed zo nodig hebben. Ik wil u danken dat dat ook ja, ons gebed mag zijn, samen met hen. En op hetzelfde moment mogen we ook bidden, laat het vrucht voortbrengen. Vruchtbaar in de ellende. We begrijpen Jozef zo goed als hij zegt, zo niet mijn vader. Maar we horen u als het ware achter Jacobs stem zeggen, ik weet het mijn zoon. Vader, dank u wel voor Genesis. Dank u wel voor simpele voorbeelden. Dank u wel voor rijke lijnen die vanaf het begin tot het einde in de schrift te vinden zijn. Dank u wel ook dat wij zo hier op aarde als gemeente een plek mogen hebben, misschien wel in de nood, misschien in de strijd, om vruchtbaar te zijn voor hem. De moeitevergeting, of het vergeten van moeite komt als we straks in het huis van de Vader zijn. Dank u wel dat u ons zo toerusten wilt in de naam van de Heer Jezus. Amen.